Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De VAR, een zegen of een vloek? Is Ajax nu wel kampioen? De zegentocht van Feyenoord en degradatiekoorts. Dit is de AD Voetbal Podcast van 9 mei vandaag met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Er is genoeg te bespreken. We kunnen het zometeen in 4 stellingen uitgebreid gaan hebben over de VAR onder andere. En over wat er allemaal gebeurd is dit weekend op de velden bij PEC en bij PSV. Ik begin even met een historisch feitje dat misschien wat positiever is voor de PSV. Om een beetje in een positief gemoed te komen aan het begin van deze dag. 9 mei 1978. PSV wint dan de UEFA Cup. Door met 3-0 van Bastia te winnen. De uitwedstrijd werd 0-0 en dit was 3-0. En daarmee won PSV de UEFA Cup. Dat was het begin. Dat is de eerste Europese beker. Daarna in 88 natuurlijk die Europa Cup 1 die ze wonnen. Maar goed, dat was een beter feitje dan het voetbal van dit weekend. Waar hebben jullie het meest aan geërgerd? Mikkels, Maarten?
Ik heb me eigenlijk niet zo heel erg geërgerd.
Nee?
Behalve dan dat er een streep verkeerd is getrokken. Maar dan wil je misschien al bij een van die stellingen hebben waardoor PEC Zwolle in problemen komt. Dat is natuurlijk wel cru. Omdat er wordt wel eens een beslissing genomen die niet in je voordeel is. Of waarvan je denkt dat die anders had kunnen uitvallen. Maar als het technisch gezien niet in orde is, dan is dat wel vervelend voor een ploeg die zo aan het knokken is.
Dat snap ik. Maarten, jij nog ergens aan geërgerd of had je een goed weekend en vond je het allemaal wel prima wat je zag?
Nou ja, weet je, het zonnetje scheen. Super Sunday, hè, gingen we vooraf eens even voorzitten van toch in de week van de wendingen, de onverwachte ontwikkelingen in de Champions League. Nou ja. In die zin zijn we wel op ons wenken bediend. Allebei die wedstrijden in de slotfase gebeurde er nog van alles. Enige wat Mikkel zegt over dat lijntje. Ja, ik erger me daar inderdaad wel aan. Want toch hè, Nijhuis. Zometeen zit hij weer op tv. Hè? Hey, lachen en op, 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 en alles, al zijn bijzaken en al zijn bij verdiensten. En wat hij allemaal doet. Ja, hij zal nu PEC Zwolle zijn. Dan zeg je, hey, vriend. Stop thuis mee en ga je eens op je vak richten. Ja, dat klinkt heel populistisch, maar het is natuurlijk wel zo in zo'n situatie.
Nou, ik hoor het al. We gaan gewoon naar stelling 1 gelijk, oké? Hierbij met dit gezegd hebben. Dit is stelling 1.
We have six referees around this duel, a decisive duel of the championship. They're not able in a 94th minute to check this situation to make the right decision. That's for me is a really, the decision is not a scandal. The scandal is that they are not able to make the right decision with six referees, with six people. They have the screen, they have everything, they have all the time to make this decision. But at the end, the referee was not able to go out to check it by himself.
Zal het omhoog denken jullie, Roger Schmid, of niet? He? In deze quote.
Hoeveel mensen moesten nou mee beslissen volgens hem?
Six people. You had six people.
Ah, ja, nee,
okay. Ja, six people voor de scandal. Beginnen met een glimlach. In Eindhoven doet dit pijn natuurlijk. Daarom stelling 1. Trainers moeten niet klagen over een falende VAR. Dat is een zwaktebod. Maarten.
Ja, nee. Kijk, in algemene zin moeten ze het vooral over hun ploeg hebben. Maar in dit geval is het wel... Nou ja, weet je, ik vond het veelzeggend dat Arne Slot, eigenlijk de winnende trainer, hè, die van 0-2 naar 2-2 terugkwam, dat hij ging zitten en zei, ja, ik heb eigenlijk alle begrip voor de... bij mijn collega en wat er gezegd wordt. Hij zegt, nou, ik heb zelf ook al wat over Feyenoord en arbitrage gezegd dit seizoen. Maar het was ook wel weer aardig dat er twee Duitsers zaten namens PSV op de persconferentie. Want Mario Götze, nou ja, als die iets altijd doet, is het zijn woorden wegen. Die probeert altijd iets hoffelijk te verpakken. En die zei het inderdaad zo. Ja, ik heb 10 jaar Bundesliga gespeeld. Sinds de VAR daar is, hebben die Duitsers zoiets van, ja, dus gaan we alle capaciteit die er is benutten omdat we dat nu kunnen, om alles te checken. En zeggen, in Nederland heb ik het idee dat er is de kans om het te checken, maar ja, de instelling is dan, ja, dat hoeft eigenlijk niet. Scheidsrechter hoeft niet te gaan kijken. En hij zegt, ja, als je dan al het materiaal tot je beschikking hebt, dat vind ik onbegrijpelijk dat je dat dan niet doet. En ja, ik begreep, als ik een beetje navraag deed gisteravond ook bij in de scheidsrechterswereld, dat daar toch werd gezegd van, ja, het protocol schrijft nu toch echt voor cruciale beslissingen. Ga zelf kijken, want dan kun je altijd nog je beslissing onderbouwen aan de hand van beelden die jij zelf hebt gezien. En dat is in dit geval niet gebeurd.
Nee. Mikkels, trainers moeten niet klagen over die falende VAR. Het is een zwaktebod. Met andere woorden, Schmid had gewoon met 3-0 voor moeten staan bij rust, dan was er niks aan de hand geweest, 4-0.
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het punt. Hè? Maarten vroeg een afloop over een keypunt in een keypoint in de wedstrijd. En volgens Smit was dat alleen maar dat moment met die strafschop. Maar natuurlijk, als de Havi 0-3 maakt, is de wedstrijd ook gespeeld. Dus er zijn heel veel momenten in een wedstrijd waarin ze het zelf in eigen hand hebben. Maar ja, goed, ja, dit is frustrerend. Zoals het veel clubs natuurlijk frustrerende momenten hebben gehad. Ik heb ook altijd wel gedacht dat het 50-50 is, hè, aan het eind van het seizoen. Maar ik heb Arne Slot gehoord en het is dus niet zo. Dus die zegt dat het zeker geen 50-50 is en dat het totale onzin is. Ja, misschien niet in elk seizoen, maar het is vaak wel zo natuurlijk dat je wat tegenkrijgt en wat mee. En Feyenoord kreeg hem in dit geval mee. Maar ik zou zelf niet al te veel naar de VAR kijken en wijzen, omdat je het toch niet in de hand hebt.
Nee, maar in dit geval gaat natuurlijk...
Het ging elke week.
Nee, maar het gaat hier natuurlijk om twee cruciale beslissingen. Want dit weekend gaat natuurlijk niet alleen om PSV bij Feyenoord. Met die handsbal die een strafschop wordt voor Feyenoord in de vierde minuut extra tijd. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om PEC, wat Maarten net aanhaalde in het begin met het lijntje. Het zijn natuurlijk twee dingen die te controleren zijn en die je kan bekijken. Daar gaat het natuurlijk een beetje om natuurlijk, hè, voor de mensen.
Ja, dat is ook zo. Aan de andere kant, ja, je kunt je erover opwinden, maar ja, het helpt toch niet meer. Dus wat dat betreft, ik zeg het wel eens tegen Slot, maar met een knipoog, wordt zoveel mogelijk als Carlo Ancelotti.
Ja.
Want dan win je het meest. Maar ja, er zijn natuurlijk trainers die inderdaad zich nooit druk maken. En ja, uiteindelijk... Het heeft gewoon geen zin natuurlijk. Je kan je er boos om maken en soms is dat terecht. En ook grote trainers doen dat. Hè? Ik heb Van Gaal ook natuurlijk nog eens als Kung Fu voorbij zien vliegen toen er nog geen VAR was. Hoor. Maar ja, trainers hebben natuurlijk heel veel druk op zich en vinden dat ze dat die beslissingen vaak bepalen of ze wel of geen goede trainer zijn of ze wel of geen goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar ja, ik kan me frustratie wel voorstellen, maar het heeft gewoon niet zoveel zin. En je moet voorkomen ook dat je er natuurlijk 5 of 6 keer in een seizoen aan de bel trekt. En ik weet niet hoe dat bij Smit precies is, maar ik weet wel, tegen Ajax was het natuurlijk een moment.
Ja, give them the cup was dat, hè? Dat was dat moment.
Ja, en dus als dat vaak voorkomt, dan tast dat je geloofwaardigheid aan. Dat hij hier boos om was, ja, ik kan me wel voorstellen, omdat ja, als hij niet vloot, is de overwinning van PSV.
Nou, laat ik het anders dan stellen. Maarten, was het een strafschop, vond jij?
Ik denk... Maar dat heb ik dit seizoen een paar keer gehad. Dat ballen die met hoge snelheid van dichtbij op spelers worden geschoten. Waar ze die dan ook raken. Ik vind dat geen strafschop. En ik vond dat... Er was volgens mij een moment bij een wedstrijd. Een speler van FC Groningen. Dus niet die laatste wedstrijd tegen Ajax. Dat met die eventuele okselhandsbal. Mm-hmm. Dat was trouwens Sparta. Maar dat was een speler van Groningen. Die kreeg keihard een bal op zich geschoten. En dat is ook een penalty. En die kreeg zelfs nog een gele kaart. Ja, ik zou als scheidsrechter altijd denken... Ja, weet je, waar moet die jongen met zijn armen naartoe? En als je deze situatie ziet, dan... Mauro die draait zich om en hij krijgt de bal niet tegen zijn eerste arm. Maar tegen de arm die achter hem zit. Hij weet het ook niet eens dat hij hem tegen zich aankrijgt. En de hensregel, ja... Ik zou het ook niet weten hoe je het helemaal uitband. Want alles is hands. Ja, dat gaat niet. Want dan gaan spelers mikken op handen.
Je krijgt een soort voet wat je met hockey hebt. Dat je de bal op de voet speelt van iemand bewust om een strafcorner te krijgen.
Ja, nou ja, precies. Dus het is ook gewoon hartstikke ingewikkeld. Maar dit leek me van zo dichtbij. Zodanig onbewust van de speler. Het leek me geen penalty.
Mensen zien dit trouwens niet, maar je bent bijna een soort reconstructie aan het doen als je dit aan het vertellen bent met welke armen en hoe je draait en wat er gebeurt. En je ziet de vertwijfeling in jouw ogen ook een beetje. Hoe moet je dat dan doen? Mikos, was het een strafschop? Had jij hem geschreven als een...
Nee, ik vond het geen strafschop. Al is het wel zo dat scheidsrechters vaak vertellen als je er voor springt, dan neem je het risico dat op je arm komt. En dat zou het, zo zouden ze het kunnen beoordelen, maar ja, laten we zeggen...
Maar iedereen die gevoetbald heeft, springt toch zo naar die bal toe, of niet? Dat is toch wat iedereen die gevoetbald heeft, toch doet bijna automatisch?
Ja, dat klopt, maar dat werd natuurlijk al hier en daar een beetje afgeraden. En ik begrijp waar je naartoe wil. Hè? Want, ja, je hebt ook wel spelers die hun lichaam ervoor gooien, dan gaat die per ongeluk op een arm en dan zeggen ze, ja, dat had je. Hè, dat had je kunnen weten dat dat ook had kunnen gebeuren, waardoor we een strafschop geven. Maar je kunt natuurlijk niet in een situatie terechtkomen dat een speler van Feyenoord rond de 16 gaat schieten. En dat jij denkt, ja, ik laat hem maar schieten, want straks komt hij op mijn arm en hebben we een strafschop. Hè? Ja. Het is geen, en dan maar hopen dat de keeper hem heeft. Ja, dat is geen voetbal meer natuurlijk.
Nee.
Maar goed, ja, ik vond het geen strafschop. Maar PSV zal er ook wel eens een paar gekregen hebben. Zelf gekregen hebben die geen strafschop waren of een keer weggekomen zijn. Ja, zo werkt het volgens mij.
Dan
50-50 heb ik begrepen.
Dan even naar de situatie bij PEC. Maarten riep net al, ja, dan nee, hij is een beetje holladier, dan zometeen weer in allerlei programma's, allerlei snabbels heeft en dan daar zijn verhaal zit te doen. Maar toch, ondanks dat hij die lijn dan niet trekt, want dat doet Nijhuis niet. Hè. Er zit iemand die lijnen trekt. Bedoel, je mag van Nijhuis een hoop verwachten, maar dat hij al die lijntjes kan trekken. Ik snap ook dat het een computerprogramma is. Maar hij is daar toch om dat na te gaan of dat lijntje goed staat. Dat is toch zijn taak in eerste instantie. Want dat lijntje geeft wel aan of het buitenspel is of niet.
Ja. Nee, maar dat is het toch ook?
Ja.
Nee, maar het gaat er maak het los van mij en wat ik ervan vind dat Nijhuis in programma's zit. Maar het wordt in de scheidsrechterswereld zelf ook zo beleefd. Van ja, en natuurlijk, er is ook wel onderling kinesine. Maar in dit weekend, het is de ontknoping van de competitie, bovenin en onderin. En door twee van dit soort gevallen wordt de acceptatie van de VAR, dat komt toch weer onder druk te staan. En daar zal altijd discussie over zijn, maar zeker het geval bij PEC, dat is toch vrij simpel te voorkomen. En ja, daar gaat het ook vooral om. Dat je, ja,
daar was het in het leven geroepen, ja.
Arbitrage zelf speel je met de acceptatie van de VAR op een manier die niet hoeft. En ja, dat is wel een beetje pijnlijk ook natuurlijk. Dat vinden ze zelf ook namelijk.
Maar hoe is dit nou tegen te gaan dan, Mikos? Want ik bedoel, we zien dit, iedereen ziet dit, we bespreken dit. Het gaat over de acceptatie van de VAR, maar hoe moeten we dit dan tegen gaan?
Nou, bij dat lijntje trekken is natuurlijk simpel. Je moet je techniek op orde hebben en ze zeggen zelf, die scheidsrechters, ja, buitenspel is eigenlijk het simpelste wat er is. Hè? Het is het wel of het is het niet, er zit eigenlijk geen grijs gebied tussen. Bij die penalty kun je natuurlijk altijd nog zeggen, ja, ik vind wel dat hij de arm te ver naar de zijkant heeft en hij krijgt hem erop of niet. Dus dat is interpretatie. Dat is niet zo goed tegen te gaan natuurlijk. Nee. Maar die buitenspelmomenten, ja, daar was juist zelfs de grootste tegenstander van de VAR, was daar vaak enthousiast over. Maar daar hebben we nu ook al een paar momenten mee gehad natuurlijk. Hè? Dat Tadić moment, maar dat PSV hem dan weer wel kreeg. Nu dit dan met het verkeerde lijntje. Dus.
Ja, daarom. Maar bijvoorbeeld buitenspel. We hebben vorige week de situatie toen bij PSV Willem II. Hè?
Mm-hmm.
Dus wel een doelpunt. En in de bekerfinale werd het doelpunt afgekeurd. Ja, ik zou denken, maar dat ligt dan meer in de spelregels. In de bekerfinale had je de situatie dat Brobby wordt ingespeeld. En die kaatst de bal op Klaassen. Klaassen schiet hem meteen binnen. En Brobby stond met een hak buitenspel. Dat is het doelpunt valt dan echt rechtstreeks uit de situatie van de speler die buitenspel stond. Nou, die zou ik dus altijd afkeuren. Maar de situatie met Tadić in de bekerfinale, dat hij dan met een hakje buitenspel staat terwijl de bal dan nog teruggaat. En dan duurt het nog seconden eer de bal bij Mazraoui komt, die scoort. Ja, dat is toch altijd een nieuwe situatie. Er is toch in het spel zelf, er is geen speler die dan zegt, hé, maar 10 seconden geleden was buitenspel, hè. Dat is ook een beetje, ja, toch een beetje het spel laten. En nu met die VAR, het probleem is natuurlijk, dit is al zo vaak benoemd, ze willen alles objectief beoordelen, terwijl er zoveel subjectieve situaties zijn. En de VAR is eigenlijk in veel gevallen gewoon een subjectieve beoordelaar, boven de subjectieve beoordelaar die de scheidsrechter al is. Dus ja, je lost het ook niet allemaal op. Maar dat proberen ze dan wel. En dus wordt de frustratie alleen maar groter als dat niet lukt.
Want de stelling begon natuurlijk wel, wat we zeiden aan het begin, als PSV gewoon 3-4-0 maakt in de eerste helft, ja, dan kom je dus helemaal niet in de problemen, toch? En dat is waar het misgaat.
Ja, dat is ook zo, maar dat zei Gutsen, vond ik wel terecht. Er zijn twee verhalen in de wedstrijd. Het eerste verhaal is het sportieve PSV. Hè, tweede helft aantoonbaar veel minder dan de eerste helft. Maar dat moet je natuurlijk ook wel los kunnen knippen van een beslissing die op wel of geen op zeker moment wordt genomen. Maar dat PSV de tweede helft veel minder was, niet voor het eerst, dan in de eerste helft, ja, dat is ook duidelijk.
Je had ook het idee dat de wedstrijd in Marseille van invloed zou zijn op zeker op het laatste half uur. En juist daarin had PSV misschien, want toen stonden er toch nog eerst 8 en later 6 spelers op het veld die in Marseille hadden gespeeld, of heel lang in Marseille hadden gespeeld. Ja, dan had je het idee dat PSV daar meer uit had kunnen halen en daar voordeel uit had kunnen trekken. En zij gingen achteruit. Ja, dan riep ze het ook een beetje over zichzelf af. Ik zat overigens naast Maarten op de tribune en die zei steeds, het wordt nog spannend. Ja. Ik zei al die tijd, nee, het wordt echt niet meer spannend. Want ja. Ik vond hem niet eraan komen, die treffer. Maar ja, goed, je weet wel, dan gaat hij erin, die kopbal, uit het niets. En dan gaat het stadion werken. En dat, daar ging PSV toch moeizaam mee om, maar ze hadden toch ze hadden bijna over de streep.
Ja, en ja, ze hebben het vaker gehad dit seizoen, dat het in slotfases misging. En ook dat zal niet allemaal één op één te leggen zijn. Maar dat zit natuurlijk toch ook wel in de hoofden van spelers. Dat het Leicester City, Monaco, ze hebben het Sociedad is het ook geweest. Ja, het zit een aantal keren, is dat gebeurd. En nu dus weer.
Heeft Maarten ook nog een aantal keren gezegd dat het interessant was of niet? Wat er gebeurde? Want dat mag hij niet meer zeggen namelijk, hè, Mikos?
Ja, dat zegt hij heel vaak. Dat is interessant, maar ik kan me er niet meteen een voorbeeld bij halen.
Oké.
Okay. Nou, maar mag je dat wel zeggen, hoor?
Ja, dat even jou wel.
Mag je dat niet meer zeggen? In de podcast niet.
In de luisteraars die...
kritische Willem II supporter die dat heeft gevraagd om het woord interessant iets minder te laten vallen. Dus dan noemen we het nu boeiend.
Ja. Interessant en opmerkelijk, zeg maar, te vaak.
Ja, interessant en opmerkelijk, ja.
Nou, maar dan kun jij er toch gewoon uitknippen?
Ja, maar weet je hoe lang ik dan bezig ben?
Ik knip toch alle nuances weg?
Ja, maar weet je hoe lang ik dan bezig ben als ik dat allemaal eruit moet gaan monteren? Daar houden we nog maar een podcast over van 20 seconden. Dat is niet zo heel handig, hè? Minder interessant is die dan. Nee. Daarom gaan we snel naar stelling 2, want die heeft een beetje ook een verbinding met stelling 1.
We have 6. De eerste helft was denk ik volledig aan Ajax. We hebben totaal gedicteerd met denk ik goed positiespel. En ik heb het ook opgehamerd in de rust, hè, dat je elkaar opties moet blijven geven. En ja, dat doen we helaas na rust niet.
Dat was natuurlijk Erik ten Hag na afloop van de wedstrijd bij de NOS. Mikos, stelling 2. Als Ajax nu geen kampioen wordt, eet ik mijn schoen op.
Daar ga je mee aan houden zeker.
In Tirana zeg maar met een sausje. Ja,
dan weet ik het al. Maar toen staat hij op maandag met zo'n hele jolige cameraploeg voor de deur. Weet je wel.
Ja, nou, je kent hem.
Eet hem op. Nou ja, ik heb al die tijd ook al gedacht dat Ajax kampioen zou worden. Ze hebben het zichzelf moeilijk gemaakt. Maar ja, als ze dit nog weggeven, dan...
Eet jij je schoen op.
Je zoiets kunnen doen. dat doe je natuurlijk niet, je schoen op eten. Maar het zou wel een blamage zijn en een wonder als het nu niet zou lukken. Nee. Ik denk zelfs nog als het gat nu verkleind was door PSV door een overwinning, dat nog steeds Ajax met het programma wat ze nog hebben, dat nog wel bingo zou zijn hoor, voor ze. Maar nu wordt het wel heel erg moeilijk om geen kampioen te worden.
Durf jij maar, Maarten? Als Ajax nu geen kampioen wordt, eet ik mijn schoen op?
Nou, dan doen we een stukje slipper of zo. Is dat ook goed?
Dan staat hij hoor, met 10 producties.
Ja, nee, maar het is wel zo. Ik zit even terug te scrollen in mijn Twitter. Wim Masker, dat is een gewaardeerde collega die FC Groningen volgt. Die zei meteen... Oh, kijk, daar komt hij. Ja. Nee, die zegt het wordt 0-2 woensdag in de arena. Tweemaal Sar.
Nou ja, zegt, het is wel...
Heerenveen.
Heerenveen is wel weer een beetje
snelheid
boven.
Ja. En de individuele actie. En die zegt, let maar op, wordt 0-2. Dus ja, Wim is kenner in het noorden. En... die zegt, kijk, die Zweden van Groningen, ja, die hebben geen schotkracht en geen snelheid. En Sar heeft dat wel. Ze kunnen zeker wel wat bij Groningen, maar nog niet veel. En ja, dus ja, het zou natuurlijk historisch zijn. Maar weet je, dat kan bijna niet. Want stel dat Heerenveen daar per ongeluk op 0-1 komt, nou, dan breken ze de arena af als Ajax niet gelijk maakt. Dat is gewoon een no-go.
Nou ja, dus, het is nou niet zo dat Ajax heel frivol en vrij voetbal, toch? Dus ik bedoel, juist als het nu 0-1 zou worden voor Heerenveen.
Nee, ja, maar die individuele kwaliteit.
Ja, het over Heerenveen, hè?
Ja, twee matchpoints voor Ajax. Dit gaan ze afmaken. Alleen, ja, hoe de 1-1 viel tegen AZ. Poeh, en de 2-1. Ja, dat zag er natuurlijk ook niet uit.
Nee, nee, dat klopt.
Dus ja.
Hoe vonden jullie het... Hoe vond je het systeem, Mikos, van Ajax 4-4-2 ineens gaan spelen?
Nou, ik kan me als trainer wel voorstellen dat als je ziet dat de band leegloopt en dat het steeds moeilijker en moeilijker wordt, dat je op een gegeven moment iets anders doet. Dat deed hij van de week natuurlijk al.
Ja.
Dus dat vind ik niet zo gek. En dat je dan breekt met alle tradities en et cetera die Ajax had. Adriaanse deed het ook wel eens. Ja, het is nu natuurlijk gewoon zaak om die titel binnen te slepen. En het is nou niet zo dat ze aan de buitenkant, dat het daar erg veel succes op leverde sinds Anthony er niet meer is. Er is weinig snelheid, dus ja, dat je dan iets anders doet, dat lijkt me alleen maar in het voordeel van deze trainer pleit. Of dat hij dat op een vakkundige manier heeft aangepakt. En zeker als het over een korte periode is, waarin je toch wat anders moet gaan doen. Koeman heeft dat een keer bij Feyenoord gedaan, kan ik me herinneren.
Ging 5-3-2 spelen toen, toch?
Ja. Die 5-3-2 spelen, toen won die geloof ik van de laatste 9 wedstrijden, won die de 8 of zo. Ja. En toen, dus ja, en daarvoor, als je toen geld had moeten inzetten, had je gezegd, nou, die winnen nooit meer, die winnen nog niet eens 5 van de laatste 9 wedstrijden. Dus iets anders doen, ja, dat hoort ook, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus dat, volgens mij doen ze dat goed.
Ten Hag heeft natuurlijk daar in Amsterdam echt wel veel veranderd. En het feit, dat hij nu inderdaad de speelwijze omgooit, dat past, eigenlijk is het wel symbolisch. Hij is destijds begonnen. En toen heeft hij toch gezegd, ja, dat Ajax, het is allemaal wel voorspelbaar. En ze missen toch een beetje, hij heeft er toch wat buitenlandse invloed, wat Bundesliga ingegooid. Niet meer alleen, hoe omschreef hij het zelf? Toch een beetje winnend gedrag vertonen.
Ja, precies. En winnende organisatie ervan maken, geloof ik, hè?
Ja, en dat hij dan nu eindigt met een andere speelwijze, dat ook gewoon toch geaccepteerd is, dat is de winst voor Ajax, denk ik, hoor. Dat dit nu kan. En als ze daarmee kampioen worden, ja, nou ja, er is toch inderdaad geen haan die er naar kraait. Goed, nou, uiteindelijk goed gedaan. En door naar de volgende.
Ja. Zou het woensdag al gebeuren, denk je, in de arena? Is dat het? Zou dat het moment zijn? Jij zegt net Sar natuurlijk. Ja, Sar, hè?
Alleen Sar kan dat eventueel in de weg staan. Ja. Voor de rest niks.
Ja, laten we het afwachten. Wat denk jij, Mikos? Woensdag al of toch de laatste speeldag?
Nee hoor, woensdag al.
Ja? Sjaak Zwartke al zondag gewoon.
Ja? In Heerenveen heb ik een paar keer naar gekeken. Die hadden ook een fase dat je nog dacht, die komen er straks nog in degradatieproblemen. Ja. Dat is hetzelfde Heerenveen als nu met of zonder Sar. Nee. Ajax thuis, vol stadion. Nee hoor, de competitie is voorbij.
Met een glansrol, Maarten, voor Brobby de laatste weken. Vooral in uitwedstrijden. Het blijft beslissend voor dit Ajax.
Ja, dat is zo. En die jongen, kijk, je ziet wel, hij kreeg ook, hij moest ook weer uitvallen.
Ja.
Dus het is uiteindelijk, kan hij het nog volhouden. Maar ja, logisch, want hij speelt natuurlijk weinig hele wedstrijden, geblesseerd geweest. Maar ja, het is voor hem echt zaak dat hij na de zomer ergens, is het bij Ajax, is het bij Leipzig, dat moet maar blijken. Maar dat hij ergens gewoon hele wedstrijden toch gaat spelen. In een ritme komt. En dan is het ook voor het Nederlands elftal een interessante speler. Omdat ze voorin echt een balvast aanspeelpunt. Buiten Luc de Jong om. Die eigenlijk de pinchhitter is. Is er die niet. De Pai is dat ook niet. Die moet ook meer zwerven. Dus Brobby zou een speler kunnen zijn. Die richting het WK nog in beeld kan komen. Maar dan moet hij wel wekelijk spelen. En dat is nu nog niet gebeurd.
Ja, dan zoek in Eindhoven nog een spits toch voor volgend jaar?
Ja, maar die zal niet te halen zijn.
Nee, oké. Okay, nou, dan ga ik door naar de derde stelling. Ik leg hem eerst even bij jou neer, Maarten. Arne Slot is klaar voor een leuke Europese club.
Zo? Eerst Ajax?
Nou ja.
Moet hij al...
Nee, ja, ik bedoel, iedereen heeft steeds over Ajax gehad. Maar als je dus zo presteert, moet Feyenoord niet heel bang zijn dat er zometeen deze zomer een Europese club op de stoep staat. Die zegt, nou, wat jij daar presteert met dit budget...
Nee, maar dat gaat hij niet doen. Hij gaat niet nu ineens naar het buitenland. Dat is iets voor de langere termijn. Hij gaat nu in de Kuip. Alleen, ja, de vraag is wel... want we hadden het er het Mikos op tribune ook weer over. Het blijft natuurlijk
interessant.
Geweldig.
Oh, boeiend, sorry. Nee,
geweldig. Ja. Het blijft geweldig dat hij dus een heel seizoen lang die spelers fit heeft gehouden. De vraag is wel... het is geen geluk, want er zit echt een methodiek achter. Maar er zullen er maar 2 in een kuiltje stappen.
Ja.
Vakantieadres of de eerste training, weet jij veel. En je mist het daardoor. Geen spierblessures, maar al een ander soort blessure. En dan, hoe breed gaat de kern volgend jaar zijn? En als die kern weer zo is als nu, dan kan het ook gewoon een keer tegenzitten. En dan is Slot misschien een trainer die na 6 wedstrijden 7e staat. Ja, het kan.
Ja.
Dus dat is het enige wat je voor hem moet hopen en ook voor Feyenoord, dat ze deze zomer wel echt aan wat dan kunnen toevoegen aan wat er is. En dan kunnen ze de volgende stap maken. Als dat niet zo is, dan kan hij ook gefrustreerd raken en dan is misschien die Europese club over een jaar helemaal niet zo gek. Nee. Maar dat is nog ver weg, dat is niet voor nu.
Mikos, Arne Slot is klaar voor een leuke Europese club?
Dat gaat natuurlijk nog niet op. Hè. Ze hebben een contract met hem dat doorloopt.
Maar alles is te koop in topvoetbal. Alles is te koop in topvoetbal.
Ja, maar bij trainers gebeurt dat zelden of nooit. Dus ik denk dat er helemaal geen sprake van is. Maar goed, iemand die met deze club, met dat budget, de Conference League wint door bijna alle wedstrijden te winnen. Ja, die zal ongetwijfeld in beeld komen bij andere clubs. Maar ik denk niet bij clubs van het kaliber die zeggen, hier heb je 10 miljoen aan Feyenoord, waardoor ze moeten gaan twijfelen of hem weg laten gaan. Dus ik denk niet dat het aan de orde is. Het gaat nu al vrij lang over Arne Slot, waar die volgend jaar trainer is. Hij is natuurlijk een tijd lang Ajax. Nu dit weer, maar eigenlijk is het volgens mij allemaal niet aan de orde zolang Feyenoord hem netjes gewoon aan dat contract houdt. En waarom zou Slot na 1 jaar, terwijl hij een uitgangspositie had van de zomer, die vele malen slechter was. Hè? Dus we hebben het van de week nog eens geschetst waar die de competitie mee begon. Met jongens die nu ergens in de eerste divisie spelen. Ja. Of in Turkije op de bank zitten, zoals Leroy Fer. Of spelers die gehuurd werden, die jarenlang niet hadden gespeeld. Dus hij is best wel ver gekomen en ook met bescheiden middelen. Dus ja, ik denk dat het voor Feyenoord gewoon zaak wordt om die groeps grotendeels bij elkaar te houden. 2 spelers voor goed geld te verkopen en dan slim scouting dat elftal aan te vullen. Met eigen spelers op termijn natuurlijk. Zodat je niet, zoals met Nelson en Dessers en Til, zodat je natuurlijk eigenlijk het geld voor anderen aan het verdienen bent.
Ja, maar er gaat natuurlijk wel een moment komen toch dat dit soort trainers op lijstjes komen te staan. Dat mensen daarna gaan kijken. En met Nagelsmann hebben we gezien, in Duitsland wordt er wel betaald.
Tuurlijk, maar dat is wel een uitzondering. Hè? Villas-Boas was ook zo'n trainer waar heel veel voor betaald is. Maar verder gebeurt het eigenlijk zelden tot nooit. En zeker niet in bedragen zoals met spelers soms, hè, wat je echt niet kunt weigeren. Dus, maar hij zal ongetwijfeld op lijstjes staan. Want ja, als je in Europa presteert, en zeker bij wedstrijden als Marseille uit, het goed doet. En hij heeft nog meer kwaliteit. Hè? Hij komt goed uit zijn woorden, zijn persconferenties zijn goed. Dus als je hem goed in de gaten houdt, dan staat hij ongetwijfeld op lijstjes. Maar ik denk niet, zoals ik eerder zei, bij het kaliber clubs. En dan heb je het over de Madrids en de Bayern München's en et cetera. Die gewoon, ja, als die komen, dat de trainer zegt, mag ik weg? En dat die clubs ook zeggen, we betalen gewoon wat die club voor je wil hebben. Dat is volgens mij nog niet aan de orde. Dus het zou ook voor Slot niet zo erg zijn toch om nog een jaartje bij Feyenoord te werken. Of misschien nog wat een jaar bij Feyenoord te werken.
En ook, kijk, hoe je het ook went of keert. Het is toch, nu staat er aan de Slot, AZ, kort trainer geweest, toen overgestapt. Gedoe weg bij AZ. Nou, even los van, hebben we hier ook wel eens over gehad. Volgens mij zijn er best veel trainers inmiddels overgestapt. Wormoed gaat ook naar concurrent, Verwonderen. Nou, die maken het seizoen af, dus dat kan natuurlijk best. Maar stel dat hij nu dan weer na 1 seizoen Feyenoord ook weer weg zou gaan. Ja, dan dat is toch, dan krijg je de naam Clubhopper en zo. En daar is hij nu, daar is hij, dat heeft hij ook wel in de smiezen. Hij denkt overal over na. Dat heeft hij voor zichzelf ook wel bedacht. Dat moet je niet hebben nu.
Hij heeft ook dat oproepje geplaatst, Mikos, naar aanleiding van die crowdfundingcampagne. Van joh, moet daar niet, hoop dat er wat geld vrijkomt voor komend seizoen. Heb jij het idee dat het bij Feyenoord nu aan de randen meer geld beschikbaar gaat komen om Feyenoord mee te laten doen, meer geld beschikbaar is voor spelers?
Nou, die zijn er wel natuurlijk. Hè? Want Chris Woerts werd natuurlijk altijd wel verketterd. Maar het is natuurlijk niet zo dat hij zomaar aan tafel ging zitten en dingen verzon. Hè? Er speelt op de achtergrond wel van alles. Mm-hmm. Van mensen die er best wel wat in zouden willen steken. Maar er hangt een heel eisenpakket aan vast. Wat niet zomaar ingewilligd kan worden. Dus dat heeft de club vaak van zich afgeschoven. Maar er zijn wel degelijk mensen die best wel wat willen doen. En het is natuurlijk enthousiasme. Hè? Ga deze 3 weken maar eens kijken in Rotterdam. Nou, je woont er of je woont er bijna. Dit is natuurlijk het moment om dat soort mensen binnen te slepen. Alleen, het gaat erom, wat willen ze ervoor terug? En bij Feyenoord is het zo dat mensen de halve organisatie omver willen werpen. Al dan niet terecht. Ja, dat is niet zo makkelijk. Maar mensen die alleen met een zak geld nu klaarstaan, die zijn er bijna niet. En dat zou, het zou nu natuurlijk wel het moment zijn om door te pakken. Als je dit elftal, wat nu al na 8, 9, 10 maanden zo goed kan voetballen, grotendeels bij elkaar kan houden. Je hebt 1, 2 goede verkopen en je kunt ook nog investeren, waardoor je spelers als Veerman niet kwijtraakt in de winterstop. En je haalt ze wel zelf binnen. Ja, dan gaat het elftal natuurlijk razendsnel omhoog. En het was ook nog interessant dat Slot aan het einde zei, hè, die vond dat ze veel dichter bij PSV en bij Ajax hadden gezeten. Het was eigenlijk veel meer mogelijk. En hij vindt dat er een aantal redenen daarvoor zijn. Hè, dat hij bijvoorbeeld in de winterstop heeft Ajax Brobbey gehaald, PSV heeft Veerman gehaald.
Ja.
En Feyenoord heeft Walemark gehaald met het idee van, ja, we hopen dat hij het snel oppakt, maar het is iemand voor de toekomst. Ja, ze hebben Bessert gehaald, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Hendricks hebben ze gehaald om wat gaten te kunnen dichten. Sandler hebben ze gehaald, die was geblesseerd. Dus ze hebben in de winterstop niet die extra kwaliteit erin geduwd waarmee ze echt om de titel konden spelen. Dat hebben die andere clubs wel gedaan. Nou ja, dat is natuurlijk een punt. En Slot zelf vindt natuurlijk dat in de arbitrage ook het een en ander is fout gegaan, waardoor het verschil net even te groot is. Maar hij vindt wel al dat ze dicht bij Ajax en PSV zitten. Nou ja, dan is natuurlijk de vraag, pakt het goed uit met Van Nistelrooy? Kan PSV ook doen wat Van Nistelrooy wil, het elftal daar neerzetten? En hoe gaat Ajax dat halve team omvormen. Gaat dat punten kosten in het begin? Ja, de situatie is compleet anders dan afgelopen seizoen. Dan zou je verwachten dat Slot bij de start achter de feiten aan zou lopen. Nu lijkt het een klein beetje, het ligt een beetje aan wat er gaat verwacht worden natuurlijk, dat Feyenoord het meest stabiel is straks als de competitie weer begint. En dat die anderen juist zoekende zullen zijn. Omdat die veel moeten veranderen. En Feyenoord niet al te veel, tenzij ze straks met 4-0 van AS Roma winnen in Tirana en de halve elftal wordt weggekocht.
Dat Slot heel subtiel, maar doelbewust dat benoemde. Ajax in de winter Brobby, PSV Veerman, meteen spelers die impact hebben, ook doelpunten. En wij een talentvolle jongen als Walemark. Ja, dat bij hem, dit is ook zo'n trainer, weet precies wat hij kwijt wil en hoe hij het wil benoemen. Dus dat zei ook wel wat.
Maar die Walemark werd toch ook gepresenteerd als zeg maar een jongen die zo goed was, die gelijk kon staan. En in de eerste wedstrijd was iedereen toch heel enthousiast. En voor dat bedrag ook wat Feyenoord uit had gegeven.
Maar zag je, we hadden het op tribune over. Hè? Op een gegeven moment, je ziet gewoon, die komt erin. Zo'n laconieke speler. Buitenkantje voet. Even een balletje. Hè? Balletje even nonchalant. Ja, dat is natuurlijk een speler. Dat zal het beste iemand worden die een aantal geweldige doelpunten maakt. Maar misschien worden het wel de Pereiro van Feyenoord. Hè? Af en toe geweldig en hele wedstrijd dat je hem niet ziet. En dan uiteindelijk, ja, dat moet je toch maar afwachten nog. Maar ik vond het wel een mooi beeld. Zo dat nonchalant, dat voetje tegen de bal. Ja, dan weet je precies wat voor speler dat is. Ja,
ik hoorde het jou zeggen ook, Mikos, een afloop in Marseille, in het stadion, toen je daar nog bij ESPN zat. Dan komt inderdaad Jahan Baks in de ploeg. Voor Nelson en niet Walemark, die waar ze toch zoveel geld voor betaald hebben. Dat is toch opmerkelijk, toch?
Ja, maar dat heeft ook wel een beetje met wat Maarten net verteld te ja. maken. Als je in zo'n grote wedstrijd 0-0, dan zoek je natuurlijk vooral iemand waarvan je weet, ja, als het geen 8 wordt, laat het dan een 7 zijn of misschien een 6,5. En dan weet ik wel, de mensen die nu luisteren zeggen dan nee, Jahan Baks, dat was een 6,5. Dus het is ook niet zo dat het met Jahan Baks meteen goed zit. Dat is natuurlijk wel een ervaren speler, maar zo'n Walemark kan natuurlijk ook invallen waarbij alles misgaat. Zo'n speler is het nog in die fase van zijn carrière zit hij.
Ja.
Dus ja, je moet eigenlijk het vertrouwen hebben. De trainer moet het vertrouwen hebben dat je een stabiele speler bent. En hij is een rechtsbuiten. Dus dat is al vaak al iemand die van ups en downs moet leven. En hij is nog jong. Hij is onervaren. Dus ik denk niet dat ze in zo'n stand bij de 0-0 dat ze dat zomaar aandurven. En Slot is vooral eigenlijk iemand die wil, als die wisselt, wil die zeker weten dat als de linksback van Marseille 25 keer opkomt, dat Walemark 25 keer op tijd op zijn eigen achterlijn is. En Nelson had dat in het begin ook niet en kwam daar later wel naartoe. Dus het is echt iets voor de toekomst. En je ziet wat Maarten zegt, je ziet dat die jongen echt wel veel potentie heeft. En dan is het inderdaad de vraag, groeit hij uit tot een Pereiro? Gaan we daar 10 keer in een seizoen van genieten als Feyenoord publiek? Of gaat het Feyenoord publiek er zich aan ergeren op een gegeven moment, omdat het niet stabiel genoeg is? Maar ik denk wel dat hij tijd nodig heeft. En het is niet zo gek, want die jongen was net profvoetballer. Hij kwam van een heel laag niveau in Zweden. Heeft maar kort ook in de hoogste afdeling. En hebben het nog maar over de Zweedse competitie gespeeld. En hij is fysiek ook. Hè? In de krachthonk kon hij belangen na niet wat de normale speler bij Feyenoord kan. Qua testen en zo was het allemaal nog moeizaam. Dus hij heeft echt wel de tijd nodig. Sandler is misschien wel interessant.
Hoe bedoel je?
Komt er nu in één keer bij.
Ja.
Nou, die komt er nu in één keer bij. En dus natuurlijk, dat vinden ze eigenlijk een speler die een sensatie zou kunnen worden. En niet zozeer dit seizoen, dat hij heel lang heeft moeten revalideren. En zelf zei hij nu, na afloop ook voordat hij, of bij de persconferentie, zei hij, ja, een hele wedstrijd zit er eigenlijk nog niet in. En dan vond het heel zwaar, die 20 minuten. Dus het is eigenlijk te kort dag om hem nog echt wat van hem te verwachten. Want je hebt nog 2 competitiewedstrijden die nergens toe doen. En die finale. Maar ik denk, als ze die goed fit houden, dan kan dat wel een speler zijn die precies in het slotvoetbal past. Want je zag hem een paar keer openen. Dat zag er hartstikke goed uit. Beter eigenlijk dan we gewend zijn, terwijl het centrum van Feyenoord best aardig kan opbouwen.
Ja.
Dus dat is wel iemand waar ze op voort kunnen borduren. En die hebben ze eigenlijk als een koopje binnengehaald. Met de hoop om fit te krijgen en dan in de Eredivisie tot echt een grote meerwaarde uit te groeien.
Goed, dat gaan we dan de komende week afwachten. We gaan naar de dagkoersen, mannen. Want ja, 14e RKC, 32 punten. 15e Fortuna, 32 punten. 16e Sparta, 29 punten. 17e Willem II, 29 punten. 18e PEC Zwolle, 27 punten. Wie gaat er degraderen? Wat zijn de dagkoersen? Wie staan er op degraderen? Ja, dat kan ik ook zeggen. Sparta, Willem II en PEC. Maar wie gaat het redden na 34 wedstrijden? En wie niet?
Degraderen of redden?
Nou ja, zeg maar wie er gaat degraderen. Rechtstreeks degraderen en wie gaat PD-plek spelen?
PEC en Willem II.
PEC en Willem II, oké. Okay.
Sparta daarboven.
Zoals het nu staat eigenlijk, dat blijven we vasthouden. Sparta 16, 17, Willem II, 18, PEC. Oké.
Okay. Sparta gaat van PEC winnen, denk ik. Mm-hmm. Of in ieder geval gelijk spelen. Ja, ik weet het ook niet.
Nee, weet ik. Maar daarvoor is het ook een dagkoers. Het is ook een dagkoers.
Ja.
Want als iedereen nu gaat winnen onderin...
Nee, maar zet op die in en dan sla je me donderdag weer om mijn oren.
Nee, natuurlijk niet. Doe ik niet.
Zijn er nou echt luisteraars die nu zitten te wachten? Wat Jut en Jul hier voor de camera even gaan voorspellen wie erin gaat of eruit.
Alleen als jij gedwongen je schoen moet opeten.
Of een slipper. Ja, dan wordt het interessant. Dat snap jij ook wel.
Maar kijk, PEC is nu toch een mooi voorbeeld. PEC hoort het eigenlijk te redden. Als je de laatste weken ziet. Maar door het lijntje van Nijhuis.
Ja.
Is het nu een heel andere situatie. Die gaan met het mes op de keel naar Sparta. Toch?
Ja, zeker.
Dat is natuurlijk ontzettend oneerlijk. En extra handicap. Die spelen gewoon met een hand op de rug nu. PEC. Ja.
Zijn ze weg natuurlijk. Hè?
Ja, daarom. Dus ja. Dat is natuurlijk eigenlijk onwaarschijnlijk. Goed. Ik heb vorige week gezegd. Volgens mij, even kijken, Willem II en Sparta. Hè?
Mm-hmm.
Ja, nou ja, dan hou ik het daarop. Nog steeds.
Want het is wel.
Gewoon omdat even een stimulans voor PEC. Kom op.
Want het is wel bijzonder dat al die ploegen onderin. Op voorhand zeiden we nog, volgens mij was het donderdagavond laat, maar toen we aan het opnemen waren. Met een vooruitblik op het weekend. Zeg je, nou ja, weet je, Groningen is nou bij uitstek de wedstrijd waar je punten kan pakken. Misschien nog wel wat, dat je nog wat kan. Maar vervolgens wint iedereen.
Maar dat is wel zo. In de slotfase van het seizoen zie je dat natuurlijk vaker. Hè? Dat ploegen dan onderin, dat die toch punten pakken. En dat is nu ook zo. En daarom, zeg het maar, ik zit even het programma nog te kijken. Kijk, Cambuur Willem II. Ja, Cambuur bakt er natuurlijk ook niks meer van.
Nee, staat ook pas op 35 punten, ja.
Ja, maar kunnen natuurlijk thuis echt wel van Willem II winnen. Dan is Willem II weer een probleem. Maar ja joh, het is...
Maar hebben die trainerswissels dan, Mikkels, even anders? Want Sparta heeft een nieuwe trainer, Willem II heeft een nieuwe trainer en PEC heeft een nieuwe trainer. Heeft het dan toch nog effect gehad? Want Hofland wint ineens die laatste wedstrijden. Stijn stapt in bij Sparta. Winnen ze ook de eerste wedstrijd in de tweede wedstrijd. PEC pakt onder Schreuder punten. Werkt het dan toch? Kan het dan toch werken?
Nou, volgens mij is het vooral op korte termijn wel eens gunstig. Omdat er een soort frisheid in komt waar spelers behoefte aan hebben gehad. En die jongens bij Sparta verwoorden dat wel aardig. Hè? Want die hebben niets tegen Henk Vrezer. En vonden volgens mij allemaal dat hij het goed deed. Vonden het vervelend dat hij vertrok. Maar zeggen er ook eerlijk bij. Ja, er komt een nieuwe trainer. Iets andere ideeën. Iets frisser. Misschien toch een speler die in één keer wel in het elftal kan komen. Waar hij eerst kansloos was. Ja, dan pak je een punt tegen AZ. Dan ga je naar Groningen, waar je misschien, als je al die wedstrijden ervoor had verloren, denk ik, die gaan we weer verliezen. Nu gaat er in één keer een gevoel ontstaan dat het wel kan. En dat hebben een aantal van die clubs, ja. En van PEC vind ik het nog wel iets anders, want die zijn heel snel natuurlijk met deze trainer begonnen.
Ja.
En ja, die hadden het over een hele lange reeks zien. Dus ja, daar heeft het wel degelijk effect. Die anderen zouden het op korte termijn even effect kunnen zijn. En bij Sparta, we hebben dat natuurlijk een beetje veroordeeld. Hè. Stijn zou het nooit moeten doen, dom van hem als hij het doet, want... Ja, je begint al gebrandmerkt. Ja, van de andere kant is het dus blijkbaar ook zo dat spelers denken... Ja, wacht even, die trainer zit hier volgend jaar ook. Ik moet me nu van mijn allerbeste kant laten zien. Want anders ben ik gezien bij deze club. Dus dan werkt het misschien ook wel een beetje. En wat Stijn wel heel goed kan, en dat deed hij natuurlijk bij VVV ook... is als hij helemaal voor staat, dan is het natuurlijk een soort ketaf. Dan kom je er niet makkelijk meer doorheen. Dus... Nou,
was Fortuna ook. Fortuna ging ook al zo voetballen. Dat was ook met het mes tussen de tanden niet normaal.
Ja, het is natuurlijk allemaal in de hoop om het vegenlijf te redden. Daar komt er echt wel wat boven. Alleen je ziet wel vaak wat jij zegt. Het heeft even effect. Maar ja, je kunt ook geen wonderen verwachten. Hè. Dus het is nu zaak bijvoorbeeld dat die clubs die onderin staan niet meer uit moeten naar een club die bovenin staat. Met dat verschil nog dat sommige clubs bovenin niks meer te winnen hebben. Want Slot zei vandaag zelfs al, hè, dat maakt dan verder niet uit. Een Go Ahead is ook al safe, maar... Die zei, ja, bij Go Ahead moet ik maar zien wie ik opstel. Alleen volgende week tegen Twente, dan ga ik weer wel met mijn vaste elf spelen. Dus bij Zwolle of bij Go Ahead komt hij dan met een B-elftal misschien.
Mm-hmm.
Ja, dat zou een heel andere uitgangspositie kunnen zijn. Dat maakt dus in deze niet uit, omdat Go Ahead al veilig is. Maar als dat tegen PEC was geweest, tegen Sparta of noem het maar op. Ja, dan krijg je andere verhalen. Volgens mij, Van Wonderen gaat bijvoorbeeld natuurlijk naar Heerenveen. Hè, weet je, dat soort dingen, die kunnen later natuurlijk allemaal meespelen nog. Het zijn maar kleine dingen, maar...
Het kan,
ja. Nou ja, PSV moet naar Zwolle op de slotdag. Ja, als daar niks meer op het spel staat.
Ja.
ja, je weet, worden er gelijk spel en is Zwolle daarmee net, die winnen van Sparta en Zwolle pakt de punt tegen PSV en ze zijn net gered. Ja. Kan?
Kan allemaal, kan. Inderdaad, ja. Goed, we gaan het allemaal weer afwachten. Deze week beginnen ook de play-offs voor promotie-degradatie. De eerste ronde vanaf dinsdag. Woensdag is het dan eredivisievoetbal. En er is trouwens weer een trainer beschikbaar. Mocht nog iemand een trainer zoeken. John van der Brom is alweer terug in Nederland. Hè? Dus dat waren twee fantastische dagen ongeveer. Dat is echt...
Een maandje.
Een maandje in de woestijn. En weer terug.
Maar die club had geloof ik al 24 trainers ontslagen in de laatste jaren. Dus ja. Dan weet je eigenlijk van tevoren. Dus ik neem aan dat hij dat erg heeft afgekaart met zijn zaakwaarnemer voordat hij erheen ging. Dat als je snel op de keien staat, dat je je geld mee krijgt. Maar ja, voor de financiën zal het goed zijn geweest. Maar eigenlijk heeft het natuurlijk niet zoveel zin om dat te doen.
Nee, het is even binnenlopen en weer door naar de volgende opdracht. Dat zal het ongeveer zijn, hè? Zijn we er? Zit in de extra tijd van deze podcast. Moeten we nog wat doornemen wat we nog niet gedaan hebben?
Nou, Serie A alleen, hè. AC Milan wint weer, dus je kruipen weer net boven Inter. Het is wel ontzettend spannend daar. En wat ik net zei, ook Real Madrid verliest.
Ja.
Of staat op verliezen. Ja, die zijn dan klaar. En dan niet dat ze normaal gesproken altijd bij Atletico winnen, maar dat soort dingen veranderen natuurlijk wel. Maar de Italiaanse eindsprint, die is natuurlijk wel interessant tussen die twee clubs.
Zeker. Dat is mooi.
Ja, en in Engeland natuurlijk ook, want
ja,
dat Tottenham Hotspur, die gaan dan op Anfield gelijk spelen. Ja, dat zou natuurlijk ook zomaar dat Liverpool het net niet redt op basis daarvan.
Ik dacht, jullie komen nog wel terug over het feit dat Fred Rutte niet voor United kiest, maar voor PSV. Zoals hij bij ESPN zei.
Dat is ook opvallend, maar Fred heeft kleinkinderen en die verdienen ook een beetje aandacht. Hè?
Ja, dat zei hij inderdaad. Dat is een mooi antwoord. Ik heb kleinkinderen, dus ik blijf bij PSV. Ik ga naar PSV.
Ja, maar ja. Fred ging ineens ook over het leven filosoferen. Hè? Die zei met Van Nistelrooy, het ging over voetbal, maar het ging ook over het leven. En nou ja, dat is zich natuurlijk mooi, want er is natuurlijk ook meer dan voetbal. Maar hij vertelde daar ook echt over.
Ja.
Dat het met Ruud niet alleen over voetbal was gegaan, maar ook over het leven. Ja, mooi.
Ah, ja. Mooie man hoor, Fred.
Het is wel grappig, want bij ESPN in Amerika stond een heel artikel over de toekomst van de basketbalcoaches en waar ze naar zoeken. En daar blijkt ook dat dus het leven vele malen belangrijker is om als een coach te hebben nu dan dat het iemand is die tactisch de hele boel naast elkaar neerlegt of met data en dat soort dingen. Maar dat ook mensen moeten zijn die het leven snappen. Nou, dat past wel in dit verhaal.
Nou hebben we nu jaren voor gevochten voor dit en dan gooi jij dat helemaal in de verlenging op 8 mei gooi je dat er in één keer uit.
Ja,
jarenlang heb je aan die tafeltjes in Portugal zitten lachen. Ah, ingooi coach en dat is allemaal belachelijk en zo.
Het was heel belangrijk.
En nu zeg je letterlijk
de hoofdcoach. De hoofdcoach. Het gaat om de hoofdcoach dit in dit geval. Dat is de data kan er nog steeds naast.
Jaren beweerd. Kijk naar Sampaoli. Hij heeft het geweldig gedaan bij Chili. Heel de wereld wilde hem hebben. Ja, ik heb hem bij Marseille als een soort van gek langs de lijn zien lopen. Hij liep mee met zijn verdedigers, met zijn aanvallers. En hij wist het ook niet op te lossen. Dus het is bij de ene club lukt het wel, bij de andere niet. En zelfs Guardiola, hè, nou, toch algemeen gezien is de beste trainer ter wereld, denk ik, met Klopp. Ja, die wisselt Mahrez en die wisselt De Bruyne. En hij verliest.
Ja. Nou goed, ik zal het niet meer opbrengen, want anders moeten we weer zo meteen een hele discussie gaan voeren waarom een ingooicoach heel belangrijk is. Dat dacht ik al.
Daar gaan we binnenkort op door. Jij bent nu ook om.
Oh, ik ben er niet om. Ik heb alleen maar aan wat bij ESPN op mijn website staat in verhalen over coaching. Maar goed.
Deze knip je er niet uit, hè?
Oh, zeker wel. Knip ik helemaal uit. Dat denk jij. We zijn er, jongens. Het is tijd. We zijn er morgen weer met een nieuwe AD Voetbal podcast. Gaan we verder praten over het actuele voetbalnieuws natuurlijk en wat er nog gaat komen de komende dagen. Maarten Mikkels, dank. En tot later deze week.
Oké.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal.
nu in elke podcast-app.